Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de Kerkradio, welkom in deze dienst waarin voor u hoopt voor te gaan dominee P.L.D. Visser. De schriftlezing is uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 17. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn vandaag voor de diaconie, voor de kerk en voor het bouwfonds. We gaan samen zingen uit Psalm 59, het 10e vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij opnieuw gaan zingen, gemeente, nu Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk, smeek u neergebogen en het heft de schoonste psalmen aan gezangen die uw naam verhogen. Psalm 66, vers 2. We gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God. Die wet die is, jongens en meisjes, net als een hek om een tuin. Als je als klein jongetje of meisje in de tuin speelt en je loopt de tuin uit, dan kun je zomaar op straat komen en onder een auto komen of in een sloot vallen. En daarom is er voor kleine kinderen een hek om de tuin. En de wet van de Heere, onze God, is eigenlijk ook zo'n hek. Het zegt, daarbinnen is het veilig. Daarbinnen kan je spelen en leven en werken. En daar is het goed. En wij lezen de wet van de Heere, onze God. En daarna zingen wij Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval Wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Psalm 80, vers 11, zingen we naar de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus leerde ons dit in een hoofdsom, in een samenvatting. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij, voordat we de schriften gaan openen, bidden of de Heere door zijn Heilige Geest eerst ons hart wil openen. Getrouwe herder van Israël, zo hebben we u bezongen en toegezongen. God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader in Christus. Wij prijzen uw naam, we hebben dat al gedaan met de psalmen van Israël. En u hebt beloofd dat u daarop wilt tronen, dat u heel dichtbij wil zijn. wanneer we die aloude liederen op de lippen nemen. En Heere God, het is goed om hier te zijn, samengeroepen te worden uit de gang van het leven waarin wij ons soms zo onder druk gezet kunnen voelen door alle verplichtingen en alle eisen waaraan wij moeten voldoen. En dan mogen wij hier in de kerk rust vinden. Want juist hier in de kerk gaat het niet om prestatie, maar gaat het om genade, om leven van gegeven goed. Wilt u ons dat laten zien? En wilt u ons dat leren als we het nog niet begrijpen? En wilt u daarvoor ook uw woord dan in het bijzonder gebruiken? En komt u daar dan bij, o Heilige Geest, zodat dat woord niet langs ons heen gaat zoals water langs de rug van een eend, maar dat uw woord ingaat in ons bestaan. U weet hoe we hier zitten en staan, wat we meebrachten aan honger en dorst naar u en naar uw woord en naar verlangen om u te ontmoeten. Maar u weet ook wat we meebrachten aan afkeer, aan onbekeerdheid, aan ongeloof, aan kleingeloof, aan bitterheid, aan pijn, aan tranen. U weet precies hoe het is. Open uw schatkamers en geef wat wij nodig hebben. Geef wat wij nodig hebben uit uw hemelse apotheek. Aan opwekkende middelen, maar ook aan rustgevende middelen. Aan middelen die ons vermanen, aan middelen die ons aansporen. Aan middelen die ons troosten. Wilt u, o grote en lieve Heilige Geest, van wie wij belijden dat u Heere bent die levend maakt, wilt u uw stille werk onder ons doen. Zoals de wind. Wij weten niet waar vandaan hij komt en waar hij heen gaat, maar wij merken zijn kracht, wij merken zijn effect. Waai door ons leven, o Geest van God, o Geest van Christus. Gebruik het middel van de verkondiging, dat eenvoudige middel, om uw koninkrijk te laten komen. En wilt u verhinderen wat tegenstaat. We bidden u of we zo in beslag genomen mogen worden, of we zo meegevoerd mogen worden door uw woord, dat dat het bepalende is. Dat niet de omstandigheden het laatste woord hebben, of die nu vrolijk en goed zijn, of tragisch en verdrietigmakend, maar laat uw woord het gezag krijgen in ons leven dat het toekomt. En wilt u ieder zegenen die daaraan een bijdrage levert. Koster, organist, de broeders van de kerkenraad die toe hebben te zien op de kudde, maar ook op de zuiverheid van de verkondiging. Wees ook met uw dienaar die geroepen is om hier te staan en die het ook niet in eigen kracht kan. Wilt u ons gebruiken tot uw eer en geef dat wij daardoor zalig mogen zijn. Vergeeft u ons onze zonden. Vergeeft u ons alles wat krom is in ons leven. Vergeeft u ons dat morrelen aan het hek van uw wet, waardoor wij willen ontsnappen uit die veilige omgeving van uw wet. Over het hek, onder het hek door. Maar wat een gevaar is daarbuiten. Bewaar ons dat wij ons vlees volgen en ontsnappen uit die kring van licht die uw wet en evangelie vormen en waar alleen leven mogelijk is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij de schrift gaan openen, gemeente. Wij doen dat bij de eerste Petrusbrief. En we lezen hoofdstuk 2. En laten we dan lezen vers 1 tot en met 18. Eén vers langer dan ik opgegeven had. 1 Petrus 2, de eerste 18 versen. En laten wij daarna zingen, Psalm 92, vers 5, 7 en 8. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan. Het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, de palm en ceder groeien. En het achtste, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Het is een psalm die zingt over het goede van de dienst van God en de vrucht daarvan. Die is als gewenste vruchten aan de bomen. Psalm 92, vers 5, 7, 8 zingen we na 1 Petrus 2, de eerste 18 versen. Er schrijft de apostel Petrus, geleid door Gods geest, het volgende. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten. Door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden, tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Tot zover Gods woord. Gods hulp, mag ik u vanmorgen zijn woord verkondigen, gemeente. En de tekst daarvoor vindt u in het gelezen gedeelte 1 Petrus 2 en daarvan vers 12. 1 Petrus 2 vers 12 vormt de tekst. Dat is eigenlijk één heel lange zin die als volgt luidt. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover. Na de verkondiging zingen we Psalm 97 vers 1 en 7. 97 vers 1 en 7. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. En het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97 vers 1 en 7 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Hoe zou Veenendaal eruit zien als er geen christenen meer zouden zijn in onze stad? Zou dat enig effect hebben? Ja, natuurlijk allerlei praktische effecten, want het schijnt dat de helft van de Veenendaalers uit geregelde, min of meer geregelde kerkgangers bestaat, dus het zou een stuk rustiger worden op de randweg, de rondweg en in het centrum van de stad. Maar zou het ook effect hebben, zou het ook verschil maken in die zin dat de overgeblevene mensen, de niet-christenen, dat ze zeggen van, we missen wat. Er zijn dingen die niet meer functioneren. Er zijn mooie dingen en er zijn goede dingen die we niet meer zien. We missen ze echt, die christenen. Want hoewel we ze best heel raar vonden en hoewel wij niet konden geloven wat zij geloofden, en hoewel zij het telkens over de Bijbel hadden en wij niet, toch waren er dingen die goed waren en mooi waren en zuiver waren. Wij leven in een tijd, en nu trek ik het wat breder dan Veenendaal, wij leven in een land, in een werelddeel, West-Europa, waar er minder christenen zijn dan vroeger, dan zeg voor de Tweede Wereldoorlog. En weer stel ik die vraag, maakt dat verschil eigenlijk voor ons werelddeel, voor Europa, voor Nederland? Of maakt het eigenlijk niet zoveel verschil? Ja, zegt u, is dat nou eigenlijk wel een belangrijke vraag? Want ja, dat gaat over de buitenwereld. Wat de mensen om ons heen van ons vinden. Maar is dat nou eigenlijk wel belangrijk? Want we zijn toch kerk met elkaar. En laten we ons maar concentreren op wat we met elkaar hebben. En laten we maar in stand houden wat we van de Heere gekregen hebben. En laten we daar maar zuinig op zijn. En laten we die buitenwereld maar een beetje voor wat die is. Laat de mensen die geen christen zijn nou maar in hun waarde. En ach, als God ze uitverkoren heeft, dan komen ze toch wel tot geloof en tot bekering. Maar dan wil ik samen met u naar de tekst van vanmorgen gaan. En die samen met u aandachtig lezen en horen wat God ons daarin te zeggen heeft. Want de apostel Petrus, die maakt daar dus wel een punt van. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeslijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En dan staat er in onze tekst, houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Dus Petrus die zegt, dat is nou heel belangrijk hoe je als christen leeft, hoe je als christen functioneert in een samenleving die voor een belangrijk deel geen christen meer is. En Petrus gaat verder, hij zegt dat heeft ook inderdaad betekenis. Dat heeft effect als je als christen je plek inneemt in deze samenleving en een goede levenswandel in acht neemt. Want de mensen die nu geen christen zijn, die zullen, zegt Petrus in de tekst, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken. Dus het is heel erg belangrijk hoe wij als christenen, als kerk, als gemeenten, ook als christelijke kerk in Veenendaal, hoe wij ons opstellen in de samenleving. Dat heeft alles te maken met de eer van God, dat God aan zijn eer komt. En wat het allerbelangrijkste daarin is, is dat onze levenswandel goed is. Een nieuwe levenswandel. Een levenswandel die past bij het nieuwe leven tot Gods eer. Daar gaat het over. En als thema kies ik dan Petrus' onderwijs over de nieuwe levenswandel. De nieuwe levenshouding, zou je ook kunnen zeggen. Dus Petrus' onderwijs over de nieuwe levenswandel. Drie gedachten in de preek. Het gaat over de wandelaars in die nieuwe levenswandel. De medereizigers, de mensen die geen christen zijn. En de bestemming, wat is het doel nou van die nieuwe levenswandel? Dus Petrus' onderwijs over de nieuwe levenswandel. De wandelaars, de medereizigers en de bestemming. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Zo begint de tekst. Het is een heel persoonlijk stukje dat Petrus hier schrijft. Kijkt u maar eens in vers 11. Hij heeft eerst een heel betoog gehouden. En dan in vers 11 wordt hij opeens heel persoonlijk. Hoort u maar, geliefden, ik roep u op. Hij wordt heel persoonlijk. Het is een heel intens stukje waarin Petrus even in zijn hart laat kijken. Zoals hij dat wel vaker doet. En de mensen aan wie hij schrijft als geliefden aanspreekt. Wie zijn dan die mensen eigenlijk aan wie hij schrijft? Nou, het zijn mensen waaraan hij met een heel warme band verbonden is. Mensen uit de gemeenten in Klein-Azië, nu Turkije. En in het begin van de brief staat het ook opgenoemd. Het zijn mensen, hij zegt zelfs in het allereerste vers van zijn brief, vreemdelingen zijn het, in de verstrooiing, dus ze zijn helemaal uitgezaaid als het ware, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn allemaal streken in wat nu Turkije heet. Heel zorgvuldig noemt hij al die plaatsen op hen. Het is alsof hij vanaf een grote afstand door zijn brief ze even in de ogen kijkt en ze even zoekt. En zegt, oh ja, jullie daar in Bithynië, oh ja, jullie daar in Azië. En trouwens zelf schrijft hij aan het eind van zijn brief dat hij schrijft vanuit Babylon. En heel waarschijnlijk is dat beeldspraak. En bedoelt u eigenlijk Rome, de antichristelijke stad, de antichristelijke macht van zijn tijd. De tijd waar christenen ook vervolgd werden. En als ik dat zo schets, dan zitten we dus niet in een periode van de kerkgeschiedenis waarin de kerk heel groot is en heel machtig is. En waar allerlei christelijke politici het voor het zeggen hebben in dat grote Grieks-Romeinse Rijk van die dagen. Nee, de christenen zijn een kleine minderheid. Ze zijn verstrooid, ze zijn helemaal uitgespreid. Heel dun gezaaid. Dus niet een sterke Bijbelbelt of zo, waar Petrus zijn brief aan schrijft. Nee, het is een heel dun gezaaid gezelschap van de christenen. En hij schrijft zelfs dat ze vreemdelingen zijn, helemaal aan het begin van zijn brief. En hij herhaalt dat in vers 11 van hoofdstuk 2. Bijwoners en vreemdelingen. Ze zijn er maar tijdelijk. Ze horen er eigenlijk niet echt bij. Ze zijn een soort van geestelijke allochtonen. Want ze hebben een andere koning gekregen. Ze hebben God en Christus als koning en niet meer de keizer in Rome. En dat maakt dat ze vreemd zijn. Dat ze er toch niet helemaal bij passen. Het zijn ook mensen die nog niet zo lang geleden tot bekering zijn gekomen. Want als u in hoofdstuk 2 vers 2 kijkt, dan zegt hij, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dus dat suggereert, dat is een soort hint van, nou, ze zijn nog niet zo heel lang geleden tot geloof gekomen. Het evangelie is nog geen eeuwen lang gepredikt, zoals wel in Nederland en in Veenendaal. Het is allemaal zo pril. Net een beetje zoals in de poster, hè, in Veenendaal, waar nu een aantal jaren mensen rondom het woord samenkomen. Allemaal heel pril. Een missionaire gemeente, zou je kunnen zeggen. Gemeentes zijn het. Heel pril. Het was heel ingrijpend voor die mensen om in de dagen waarin zij leefden, in hun cultuur, om tot Christus te komen. Om gehoor te geven aan het evangelie. Vanuit die Griekse, Romeinse cultuur waren ze tot Christus gekomen. En dat betekende een heel nieuw bestaan in alle opzichten. En het is zelfs zo dat Petrus dan die oude aanduidingen voor het oude volk Israël uit het Oude Testament, dat hij die oude titels toepast op die prille gemeentetjes in de verstrooiing. Hij zegt het, we hebben het gelezen in hoofdstuk 2 vers 9, u bent een uitverkoren geslacht. Zoals Israël een uitgekozen, uitverkoren volk was. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een apart gezet volk, net als Israël. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Zoals God tegen Israël zei, ik ben de Heere uw God. En het is zelfs een volk waarin die oude woorden uit Hosea van toepassing verklaard worden in vers 10. U was eerst geen volk, u hoorde niet bij God en Gods volk, maar u bent nu Gods volk geworden. En nog steeds vers 10, u was eerst zonder ontferming en nu bent u in ontferming aangenomen. Zoals dat in Hosea ook klinkt, Rugama en lo Rugama. U moet dat maar eens nalezen uit Hosea, hoe dat daar staat. Ze horen erbij. Als Grieken, als Romeinen, als heidenen, bij dat oude verbondsvolk van Israël. Ze zijn ingelijfd in het verbond met God. En dat betekent een geweldige verandering. Ik zei het al, vreemdelingen, bijwoners, wij zouden zeggen allochtonen. Ze passen niet meer in het gewone patroon van die dagen. De mensen in hun omgeving moesten geregeld offeren aan de keizer in Rome. Die moest als een godheid vereerd worden. En daartoe moesten mensen offers brengen bij de tempels die er in overvloed waren. En daar konden de christenen niet aan meedoen. Hè, doe jij daar niet aan mee? Moet jij niet onze heer en meester, onze verlosser in Rome, de keizer, dienen? Nee, ik doe daar niet aan mee. Waarom dan niet? Ik heb een andere verlosser. Ik heb een andere redder, Christus Jezus. Raar. Staatsgevaarlijke elementen. Mensen die niet meededen met de dienst aan de keizer. De persoon die zorgde voor de Pax Romana, voor de vrede van het Romeinse Rijk. Dan ben je staatsgevaarlijk, dan doe je niet mee. Dan ben je sectarisch bezig. Gevaarlijk, die christenen, vond men. En die christenen, ja, die pasten niet meer in het leven dat geleid werd in die omgeving. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat betekend moet hebben voor christenen uit die dagen. Wij kunnen allerlei opmerkingen maken en ons verdriet uitspreken over de teloorgang van allerlei christelijke idealen en deugden en wetten in ons land. Maar die christenen toen, die hadden werkelijk geen enkele machtspositie. Overal werd je geconfronteerd met de afgoden bijvoorbeeld. Stel je voor, hè, jongens en meisjes, je ging naar de slager in die tijd, in die landen waar de gemeenten in die tijd woonden. Je ging naar de slager en dan wou je een stuk vlees kopen, een lekkere biefstuk of zo. En dan wisten de mensen, ja, wacht eens even, waar komt dit vlees vandaan? Dit vlees komt van een dier dat aan de afgoden geofferd was. En men slachtte dat dier en delen die je niet kon eten, die verbrandde men op het offer voor die afgoden. Andere delen, daar hield men een offermaaltijd mee met degene die dat dier kwamen brengen, tot eer van die afgod. En wat over was, dat ging naar de slager en dat werd daar verkocht. Dus als je een biefstuk ging halen, dan wist je, dit heeft ook te maken met de afgoden. En er waren dus allerlei discussies tussen de christenen. Mag je dat nou wel eten, mag je dat nou niet eten? Nou, Paulus zegt dan, pas je aan aan de mensen met het zwakste geweten, die daar de meeste moeite mee hebben. Maar in alle dingen kwam je dat tegen. Als je de politiek in wilde, kreeg je te maken met Athena, de godin van de politiek. Als je in het leger wilde, als soldaat dienen, dan werd daar Mithras vereerd, een godheid. En dan moest je heel sterk in je schoenen staan, wilde je daar niet in meegezogen worden. En Petrus, die versterkt die kleine christengemeentetjes met zijn brief. Hij zegt, onthoud u van de vleeselijke begeerte die strijd voeren tegen de ziel. Vers 11. Hij zegt, het is een geestelijke strijd en blijf daarin staande. Hij zegt, onthoud u van die vleeselijke begeerte. Hij zegt hier niet, ga de strijd aan, want wij zijn zwakke mensen en wij verliezen zo. Maar ontwijk ze. Houd je daar van buiten. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Heidenen, in onze oren klinkt dat ook sterk negatief. Heidenen, vroeger waren niet-christenen vooral op het platteland, op de heide, om zo te zeggen, vandaar heidenen. Maar Petrus bedoelt de niet-christenen. En houd uw levenswandel nou goed. Laat nou zien dat je een andere meester hebt gekregen. Een andere heer. Een andere koning die niet de keizer in Rome iets is, die despoot die zich God waant, maar Christus Jezus. En zo heeft die jonge christenheid in het leven moeten staan. En jongelui, die tijd, dat is jullie tijd. En dat wordt al meer jullie tijd. Jullie worden volwassen in een land waar het christelijk geloof niet meer de norm is. En jullie zullen net als die eerste christenen uit de tijd van Petrus moeten strijden. En je levenswandel onder de heidenen goed moeten houden. Er staat een woord dat je zelfs met mooi kunt vertalen. Mooi, gaaf, niet beduimeld. En dan zijn er natuurlijk heel veel dingen die ik zou kunnen noemen. Hou je levenswandel gaaf in de taal die je spreekt. In hoe je praat over seksualiteit op je werk. Hou je levenswandel gaaf in hoe je omgaat met je collega's. Houd je levenswandel gaaf als je wordt uitgenodigd voor bedrijfsfeestjes, waarin je weet dat er dingen gebeuren die niet kloppen met het leven tot eer van God. Ja, en dan val je er buiten. Dan pas je er niet bij. Dan zeggen ze, jij bent raar. Jij bent apart. Dat klopt. Je bent, als je de Heer Jezus volgt, een vreemdeling. Een geestelijke allochtoon. Nou, dat zei dan maar zo. We zijn, als het goed is, reizigers. Pelgrims onderweg naar een ander vaderland. Dat is de manier waarop wij in dit leven moeten staan. Nou zou iemand kunnen zeggen, misschien zit u zo in de kerk hoor, dat weet ik niet precies, maar dat zou kunnen, dat u zegt van nou, Petrus is wel heel erg optimistisch hè, over die gemeente. Zijn dat nou allemaal ware christenen? He, is dat niet heel erg automatisch zoals Petrus die gemeentes maar aanspreekt als echte christenen en heiligen? Nou ja, dat is typisch. De vraag hè, naar de toe-eigening van het heil. De ouderen weten wat ik daarmee bedoel. Maar die toen eigenlijk niet zo op dezelfde manier aan de orde was. En ik denk wel eens, ik heb het idee dat het ook in de toekomst niet op die manier meer aan de orde is. Ook niet voor onze jongeren en voor onze kinderen. Als je wat ouder bent en de tijd meemaakte van de grote kerken en ook het grote gevaar van traditionalisme, hè, dat je maar meeging in de stroom. En dan was het heel belangrijk dat er ook onderscheid gemaakt wordt. Dien je wel echt de Heer? En ik heb steeds meer het idee, ook als ik naar onze jongeren kijk en naar onze kinderen kijk, dat het heel erg toegespitst wordt. Of je volgt de Heer vanuit je hart, of je haakt af. En dat was de tijd van Petrus ook. Alleen als je de Heer Jezus toegewijd was, dan kwam je bij die verachte christenen. In die kleine vluchtelingengemeentjes, zou ik ze bijna willen noemen. Zoals je dat in de 16e eeuw ook had. In de verstrooiing. Heel erg die toespitsing. En jongelui, dat is dus best lastig, hè? Om als christen in deze tijd te staan. Om anders te zijn. Om vreemdeling te zijn. Maar de dienst aan koning Jezus is wel een heel prachtige dienst. De dienst aan die keizer in Rome was een harde dienst. Maar de dienst aan koning Jezus, een dienst van de liefde. Nou, zo spoort Petrus die geliefde van hem, die mensen aan om een levenswandel zuiver, goed, mooi te houden. En nu kom ik bij een ander punt, die medereizigers. Ja, daar heb ik al het nodige over gezegd. Daarbij bedoel ik dus de niet-christenen in de omgeving van deze mensen waar Petrus zijn brief aan schrijft. Nou, daar staat ook het nodige over in de tekst. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen. Ze spreken dus kwaad van de christenen. Dat is eigenlijk wat. Dan probeer je je levenswandel gaaf te houden, schoon te houden, goed te houden. En dan spreken ze kwaad van je. Nou, jongelui in de kerk, ik denk wel eens, hè. Dat zou jullie ook zomaar kunnen overkomen. Hè, stel je voor, je werkt in een wat grotere stad, in een supermarkt of in een kledingzaak. Ja, en de manager zegt van, mensen, we gaan op zondag open. Want ja, we moeten mee, het is een 24-uurs economie. En het gaat al niet zo goed met de omzet. Dus we moeten onze klanten ter wille zijn. En die zaak moet open. En ja, iedereen moet zijn deel bijdragen. En dan zit je daar in de personeelskantine, als de manager dat zegt. En dan denk je van, nou, en wat nu? Nu moet ik op zondag ook gaan werken. Kan ik niet naar de kerk? Zeker geen twee keer. En dan ga je naar je baas en dan zeg je van, ja, maar daar heb ik wel bezwaar tegen, want dat kan ik niet. En dat wil ik niet. En zo ben ik hier ook niet binnengekomen om op zondag te werken. Nou ja, en dan heb je het, hè. Dan kijken je collega's je aan en dan zeggen ze van, ja, zij wil niet werken op zondag en wij moeten wel werken. Hij wil niet werken op zondag en wij moeten dan zeker zijn dienst overnemen, zijn werk overnemen. En dan heb je het al, kwaad spreken. Ja, dat mag niet van zijn geloof, zeggen ze dan. Mag niet van zijn geloof. Ja, hij is heel streng opgevoed, dat schijnt niet te mogen op zondag. Terwijl je alleen maar de Heer Jezus wil volgen. En dan zeggen ze dat soort dingen over je. Hoe kan dat toch? Ja, zo gaat dat dus. En Petrus weet dat ook al. Je houdt je levenswandel goed. Je wilt een goede collega zijn, je wilt zuiver zijn in je taalgebruik en je let erop dat je niet de kantjes ervan afloopt, te laat komen en te vroeg weer weggaan. Je bent een goede collega en dan spreken ze kwaad van je als van kwaaddoeners. Alsof je kwaad doet. Ja, dat is nou heel lastig. Heel lastig. En in die tijd van Petrus kwam daar ook bij dat allerlei gewoontes en allerlei speciaal christelijke dingen niet begrepen werden. Christenen noemden elkaar bijvoorbeeld broer en zus. En wij zeggen dat dan wat klassieker, hè? Broeder en zuster. Nou, dat klonk heel raar voor die buitenwereld, broeder en zuster. Wat is dat allemaal? Is dat allemaal incestueus of zo? Hoe moet je dat opvatten? Begrepen ze niet. En dan die aparte offertaal. Het bloed van hun koning, van Christus, drinken ze en zijn lichaam eten ze aan een soort maaltijd. Wat is dat voor iets vreemds? Onbegrepen. En er werd kwaad gesproken. Wat hadden ze met kinderen? Ja, die dompelden ze onder water. Wat was dat voor iets vreemds? De doop. En dan die christenen die niet mee wilden doen aan de offers voor de keizer. En de offers voor de goden die in het dagelijks leven zo'n grote betekenis hadden. Een godin voor de politiek en een god voor het recht en een god voor de reis. En daar deden ze allemaal niet aan mee. Rare mensen. Ik kan het niet nalaten om nog wat meer kleur te geven aan wat het betekent moet hebben om in die tijd christen te zijn. En ik wil wat stukjes lezen, gemeente, uit de brief aan Diognetus. Zo heet die brief. En het zou best kunnen dat meerdere van u die brief al kennen. Dat is een heel oude brief uit de 2e eeuw. En die brief is geschreven aan een zekere Diognetus met uitleg over het christelijk geloof. En daarin staan, vind ik zelf, heel ontroerende dingen waar wij ook veel van kunnen leren. Daar staat een beschrijving in van de christenen uit die tijd. En laat ik daar een stukje van mogen lezen. De christenen, staat in die brief, ze hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Ze zijn onbekend en worden veroordeeld. Ze worden gedood en weer tot leven gewekt. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek, maar hebben alles in overvloed. Ze worden veracht, maar worden juist in die verachting verheerlijkt. Ze worden belasterd, maar worden toch gerechtvaardigd. Ze worden bespot en toch zegenen ze. Ze worden beledigd en bewijzen eer aan hen die hun beledigen. Ze doen goed, maar worden gestraft als misdadigers. Wanneer ze gestraft worden, verheugen ze zich alsof ze aangemoedigd worden tot leven. Ze worden door de Joden aangevallen als buitenlanders en worden vervolgd door de Grieken. Toch kunnen degenen die hen haten geen reden geven voor hun haat. En dan staat er nog, ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Dat is het beeld van de christenen uit de 2e eeuw. Wat hebben wij het goed eigenlijk? Vergeleken met deze broeders en zusters uit de 2e eeuw. Vergeleken met die broeders en zusters in Nigeria, waar een van mijn collega's een paar weken geleden nog was. Hij schreef het in de wekker dat hij de hulzen van de kogels had opgeraapt in Nigeria en op zijn bureau had staan. Want met die kogels waren christenen vermoord. Hoe kan het dat zoveel goeds wat God geeft in het leven van christenen zo wordt ontkend? Maar zo gaat het dus in deze samenleving, in deze wereld. Is dat nou allemaal wel de moeite waard? Is dat nou wel de moeite waard? Dan kom ik bij het slot van de preek. Want wat is nou de bestemming van die levenswandel, die nieuwe levenswandel? Dat schrijft Petrus toch in de tekst. Hij zegt, ze spreken wel kwaad van je. Maar laten zij nou door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Dat is wat. Petrus zegt, het is niet te vergeefs. Dan kom ik ook weer terug bij de inleiding van de preek. Hè? Doet het er nou toe dat er christenen zijn in Veenendaal, in Nederland, in Europa, in de wereld? Ja, zegt Petrus, ja. Want die gaven, die goede, die schone levenswandel. Die goede werken, waarvan mensen diep in hun hart toch zeggen van ja, het is toch mooi en het is toch goed. Ondanks dat er veel kwaadsprekerij bij komt. Maar die goede dingen waar Petrus ook over spreekt. Gehoorzaamheid aan degene die over je gesteld zijn. Zorgvuldigheid in de omgang met elkaar. Dat was ook voor die Grieken in die tijd wel duidelijk dat dat deugdzaam was. En die Grieken, die filosofen, die hadden ook veel met deugden. Die goede dingen. Die ondanks alles ook door het slijk gehaald werden van de christenen. Dat is toch iets bijzonders in deze wereld. Dat is de manier waarop God in deze wereld ook werkt. He, dat is toch een heel bekend gezegd, hè, jongeren, dat jij bent misschien wel het enige evangelie dat mensen in jouw omgeving ooit zullen lezen. Ze zullen misschien niet de Bijbel lezen, de mensen om je heen, en misschien wel nooit, maar jou lezen ze wel, en mij. Ze zien je levenswandel. Als die in het spoor van de Heer Jezus is, is dat een gave levenswandel. Met vallen en opstaan, zeker. Maar toch, dat nieuwe leven laat zich niet wegdrukken, laat zich niet loochenen. Dat komt naar buiten. En dat zegt meer dan 1000 woorden. Dat moeten we ons dus bedenken. Hè? Hoe wij in onze buurt leven, met onze buren, dat wordt gezien. Dat is, als we in het spoor van Christus gaan, te vergelijken met een licht dat schijnt in de duisternis. Ik, met mijn zonden, met mijn gebreken, met mijn tekortkomingen, ja. Gij zijt het licht van de wereld, gij zijt het zout van de aarde. Daar staat Christus dus voor in, dat daar iets van zichtbaar wordt. En dan zegt de apostel Petrus, moet je nou eens kijken, die gave, schone, goede werken van u, die goede werken die Christus wil geven, die we niet hoeven te presteren, waar we niet voor in de kramp hoeven te schieten, maar die we ontvangen van de Heere Jezus, die hij werkt door zijn geest in ons. Dat maakt dat de mensen tot bezinning komen. Dat zal maken dat mensen, mag ik het zo zeggen, achter hun oren krabben en zeggen van ja, dit is toch wel heel bijzonder. En ik weet dat die mensen er ook zijn hier. Ook jongeren. En ik weet ook van mensen die werken binnen Defensie, die dat ook aangeven. Ze snappen me niet in mijn geloofsbeleving en in mijn omgang met de Heer. Maar ze komen wel naar me toe met vragen. En ze zeggen wel, wat vind jij er nou van? Hoe denk jij erover? En wat zegt dat boek van jou erover? En wat zegt die God van jou erover? En Petrus zegt, op de dag dat er naar hen, dus die niet-christenen, omgezien wordt, zullen ze God verheerlijken. En die goede werken zijn daarvoor, nou ja, het middel. Er staat in de, bij deze de herziende statenvertaling, in de oude statenvertaling staat, op de dag van de bezoeking. En dat kan eigenlijk twee dingen betekenen, hè? Dus de dag van de bezoeking, dat is eigenlijk ouderwetse taal voor de dag van het bezoek. En wat is dan de dag van het bezoek? Dat is de dag waarop God komt. In het Oude Testament is dat de dag waarop God zijn volk bezoekt als het ware. Zich vertoont aan zijn volk. Machtige daden doet. En dat kan, dat kan wijzen op een positief bezoek, dat God komt om genade te brengen en heil te brengen. Maar dat kan ook betekenen een bezoek om zijn oordeel te voltrekken. Dan zeggen we, het is een bezoeking. Hè? Dat hebben we ook nog wel in het Nederlands. Het is een bezoeking. Nou, dat kan allebei kan dat hier dit betekenen. Dus een dag dat er naar hen omgezien wordt, dat is eigenlijk de positieve uitleg die hier in de herziende statenvertaling is gekozen. Dus de dag waarop God zich genadig betoont aan niet-christenen en werkt met zijn geest in hun leven, dat ze zeggen van ja, nou ga ik het zien. Die werken van de christenen, die hebben mij aan het denken gezet.
En dan zit de Heere God erachter, die bezoekt ze en die gebruikt die mooie, gave, schone werken van de christenen om mensen aan het denken te zetten. En dat is toch eigenlijk prachtig, hè? Dat gaat heilig vanzelf. Christus maakt dat je zijn beeld gaat vertonen, dat je gaat leven naar zijn eer. Dat is geen prestatie van ons. En dan heb je nog geen woord gezegd, want misschien zegt u wel, ik ben helemaal niet goed in het vertellen van het evangelie. Ik ben helemaal niet goed met woorden en ik ben er ook wat bang voor. Maar eigenlijk geeft dat niet eens. Want je leven spreekt zonder woorden. En Petrus zegt, dat wil de Heere God nou gebruiken om mensen tot inkeer te brengen. Ziet u nou hoe belangrijk dat is, hoe wij in Veenendaal zijn. Hoe wij leven in onze wijk, in onze buurt. Wat dat voor betekenis heeft. Wat je zegt tegen je buren. En wat je niet zegt tegen je buren. Hoe je je opstelt. He, als je bekend staat in de buurt als iemand die van alles een punt maakt en van alles een probleem maakt. Is dat dan goed? Is dat een goed werk? Als je iemand bent die zeurt over de heg die weer te lang is of juist te kort is. Zoiets kleins, zegt u. Ja, maar daarin komt tot uiting hoe je met de Heere leeft en met je naasten. Of je vriendelijk bent. En je in kunt leven in de mensen om je heen. En of je genadig bent. En of je gastvrij bent. Wat een heerlijk getuigenis geeft dat van de goedheid van God. Als je zo in je kleine buurtje, in je straatje, in het verzorgingshuis, in het wooncentrum waar je leeft, in het leven mag staan. Het kan ook dat andere betekenen. De dag van de bezoeking, de dag van het oordeel. Dat kan dus ook, hè. Dat Christus komt op de wolken van de hemel. En dat dan de mensen als bij donderslag getroffen door zijn heerlijke verschijning zeggen, en het was toch waar. En ik heb het mijn hele leven ontkend en gelogend. En ik heb die christenen veracht en ik heb erop gespuugd en ik vond ze conservatief en ik vond ze beknottend en ik vond ze bekrompen. En nou blijkt het toch waar te zijn. Nu zal ik toch door de knieën moeten en God erkennen. Dat kan dus ook. Hoe het ook gaat, God zal dus aan zijn eer komen. En wat is het dan van groot belang dat wij als gemeente leven. Dat wij als mensen die zichzelf christen noemen, ook als christen leven. En zo op een gunnende en op een schone en op een goede manier in het leven staan. Ja, zegt u, maar daar komt het zo weinig van. Maar dat is nou het heerlijke. Christus geeft dat. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Dan brengt u veel vrucht voort. Hij zegt niet, ga het nou maar op eigen houtje proberen. Hij zegt, blijf in mij. Daar gaat het dus om. En dat is dus de vraag aan ons. Blijven wij in hem? Dat wil zeggen, zijn wij door het geloof aan de Heer Jezus verbonden? Durf jij dat te zeggen, jongeren? En u ouderen, kan je dat zeggen? Heer Jezus, u bent mijn koning. Bij u is het goed leven. Veel begrijp ik nog niet, zeg jij misschien. Maar dan hoop ik dat je wel dit begrijpt. Dat het leven in zijn dienst pas echt goed is. En als je dat nou nog niet weet. En als je nou nog met veel vragen zit. Zeg dat dan tegen de Heere God. Heere God, geef wat mij ontbreekt en laat mij zo middel zijn dat u aan uw eer komt. Dat de mensen om mij heen en ikzelf erbij God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Amen.
Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. En er zijn nog wel een aantal zaken voor de dankzegging en voor de voorbeden. We bidden de Heere danken voor de prachtige berichten die we gehoord hebben over de vakantie Bijbelclub die in de afgelopen week 2 dagen is gehouden in een heel goede samenwerking. En daar ben ik altijd heel blij mee met de gemeente, hervormde wijkgemeente van Oost. We hebben prachtige berichten gehoord. Ik heb het hier genoteerd op dinsdagmorgen 51 kinderen die we mochten ontvangen. 'S avonds 11 jongeren. En op de woensdag 57 kinderen. En 's avonds weer 14 jongeren. Wat prachtig dat er ook heel veel mensen waren die zich ingezet hebben. Ik hoorde zeker 35 vrijwilligers. Wat is dat een prachtig iets. En laten we de Heer daarvoor danken en zijn zegen ook over dit werk vragen. Verder willen we de Heere danken voor onze broeder Paas senior van de Diepenbroekdreef, die dankzegging heeft aangevraagd voor een goede uitslag na een onderzoek. Wij willen de Heere danken voor broeder H. Rijks van de Baglaan, die terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dankbaar zijn we ook dat baby Evi Korpershoek weer bij de ouders Joost en Annemieke Korpershoek thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We danken dat zuster Marga de Wit veilig terug mocht komen uit Afrika. En dat geldt ook voor Erik Anot, die veilig thuisgekomen is na een reis met enkele leerlingen van het Ichtus in Sierra Leone. We willen de Heere bidden voor zuster Gaasbeek van Dijk, die in het ziekenhuis werd opgenomen, maar inmiddels weer thuis mag zijn op haar kamer in Amber, Engelenburg. We bidden voor zuster Tineke Grevers van de Groep, die deze week voor een operatie opgenomen moet worden in het diaconessenhuis in Utrecht, maar die ook het bericht te verwerken kreeg dat gisteravond haar moeder is overleden. U begrijpt, dat is ook heel moeilijk. We bidden voor die zuster in al haar omstandigheden. En dan is er nog één ding. Ik begreep dat onze broeder Sander Griffioen vandaag voor het eerst voorgaat in het noorden van het land, in Kantens. Dat is heel spannend voor hem. Ik kan u vertellen, het is heel spannend als je voor het eerst mag preken in de kerken. En laten wij hem dan ook aan de Heere opdragen en bidden of hij gezegend mag worden in zijn werk. En ook op de tijd van de Heer een plek mag krijgen in het Koninkrijk. Laten we samen bidden en danken. Heere God, u die een vriendelijk aangezicht heeft, dat vrolijkheid en licht brengt voor alle oprechte harten, zoals we gezongen hebben. Heere, wat bent u overweldigend goed en wat bent u een wonderlijk God dat u doorwerkt de eeuwen door, christenen schept door het werk van uw geest, die gave, schone, goede werken vertonen, niet omdat dat uit hen zelf voorkomt, Heere, want wat maken wij er zelf van? Maar u werkt dat uit in uw volk, in uw kinderen. En Heere, we danken u voor uw woord en we danken u dat dat oude woord van u zo sprankelend nieuw blijkt te zijn en zo verrassend blijkt te passen op onze situatie, in ons land, in ons werelddeel. En wij bidden van u, geef ons de kracht om voort te gaan. Ook al zitten we in een omgeving waarin we ons letterlijk vreemdelingen en bijwoners voelen, geestelijke allochtonen, wilt u geven aan de kinderen, aan de jongelui, aan de ouderen, dat wij u in dat leven, in de samenleving niet verloochenen, maar dat wij u trouw zijn. Heere, zegen uw woord in al zijn facetten. En wilt u geven dat wij daadwerkelijk op dat goede spoor mogen gaan, achter Christus aan, en de wereld verzaken en u met liefde dienen. We willen u hartelijk danken, Heere, voor de fijne en goede berichten die we kregen over de vakantie Bijbelclub die in de achterliggende week gehouden werd. Wilt u dat werk zegenen, heren, aan de kinderen en jongeren die kwamen? We danken u voor het goede werk van al die vrijwilligers die hun tijd daarvoor gaven. Wilt u uw zegen geven en laat ook dit mogen bijdragen aan de komst van uw koninkrijk. We willen u danken, heren, samen met onze broeder Paas senior, voor een goede uitslag na een onderzoek. Wat kan het ook veel spanning met zich meebrengen. U hebt het wel gemaakt en daar prijzen we u voor. We danken u voor broeder Rijks van de Baglaan die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u hem geven dat hij zijn draai weer mag vinden thuis en wilt u hem sterken, zwakte nog wegnemen en hem onder uw vleugels nemen. Wilt u dat ook doen met het kleine leven, het jonge leven van Evi Korpershoek? Wat is er veel getopt met dit kind, met deze baby? Wat is het heerlijk dat ze weer thuis mocht komen bij haar ouders? Wilt u dit jonge leven zegenen? U, Heere Jezus, noden in bijzonder de kinderen tot u. Neem ook Evi onder uw hoede met haar ouders en allen die bij dat gezin behoren. We danken u dat zuster De Wit veilig terug mocht komen uit Afrika na een reis die ongetwijfeld in het teken stond van goede en schone werken, namelijk hulpverlening bieden aan mensen die dat niet hebben als het gaat om hun verzorging, om operatieve ingrepen die anders niet verricht konden worden. Dank u voor haar werk, zegen haar bijzonder. We danken ook voor de veilige terugkeer van Erik Anot uit Sierra Leone. Wat heeft hij veel mogen meemaken, indrukken mogen opdoen in zijn reis. Die staat in het teken van eerlijk zijn, van waarnemen hoe klimaatsverandering zijn weg vindt, hoe eerlijke en oneerlijke handel verschil maken van dag en nacht, hoe mensen soms ook tobben met voedseltekort. Hij heeft veel indrukken meegekregen. Geef dat hij dat mag verwerken en leer ons ook via jongeren als Erik om attent te zijn en dankbaar te zijn en ook na te denken over het vele goede dat u ons in dit rijke land geeft. We doen voorbeden voor zuster Gaasbeek van Dijk van de Kerkenwijk. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis, mocht inmiddels weer terugkomen. En daar zijn we u dankbaar voor. Zegen haar in haar kamer in de Engelenburg. En wilt u haar kracht en moed geven om haar leven te leiden in uw licht. We danken u en we bidden u voor zuster Tineke Grevers. En hier overweegt de voorbeden. Want wilt u haar nabij zijn als ze deze week opgenomen wordt voor een operatie in Utrecht? Wilt u haar daarin sterken en wilt u geven dat er heling mag zijn, verbetering mag zijn van haar situatie? Maar wilt u haar en de haren ook heel nabij zijn nu haar moeder gisteravond overleden is? Wilt u haar vertroosten in dit verdriet? Het zal ook complicerend zijn, de operatie, de begrafenis. Heren, wilt u meegaan? En wilt u geven dat het niet allemaal zoveel wordt dat ze er geen weg meer mee weet? Maar wilt u haar dragen, juist ook in deze week met de haren? We willen u hartelijk bidden voor onze broeder Griffioen, die deze zondag voor het eerst voorgaat in het noorden van het land, in Kantens. Wilt u met onze broeder zijn? Geeft u hem rust en vrede en overgave en vooral ook veel vreugde. Want waar uw woord is, daar geloven we, bent u aan het werk. Zo trekt u uw spoor. En wat is het heerlijk om dan dienstbaar te mogen zijn als kandidaat met preconsent of als predikant in dit werk. Maar heren, help dan. Geef wijsheid en inzicht en rust om uw woord zo te brengen dat de oudste tot en met de jongste
er iets van mogen meenemen. Zo dragen we hem en elkaar aan u op. We bidden voor de predikanten die aan deze gemeente, aan de Opnieuwkerk verbonden zijn. Wilt u hen zegenen met hun gezinnen en sterken in hun werk en dat tot veel zegen laten zijn. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Geef wat nodig is aan liefde, aan inzicht, aan energie, aan beleid om de gemeenten dienend te leiden en voor te gaan in het leven met u. We willen hartelijk ook voorbeden doen nadat we dat al deden voor de vakantiebijbelclub, voor het werk van de poster. Wilt u zij met die jonge gemeenschap, misschien niet jong in levensjaren altijd, maar wel jong in het leren kennen van u. Maar zo werkt u immers, de geschiedenis door, in kleine gemeenschappen, kleine gemeentes. U werkt aan mensen die veel moeten leren. En als we eerlijk zijn, komen we nooit boven dat niveau uit. Of we nu al heel lang kerken, al heel lang belijdend lid zijn en avondmaal vieren of nog helemaal niet. Heere, leer ons door uw woord en geest. Zo zien we biddend en danken tot u op. We vragen een zegen over deze zondag, een zegen over de middagdienst. Een zegen ook zo dat we deze zondag als een dag van de vreugde mogen leren zien en waarderen. Een dag waarop we oefenen in het rusten op het werk van Christus. Drie enige heren, we zijn u dankbaar en we eren u met de vervolgde kerk, met de triomferende kerk bij u in de hemel. We doen dat met gebroken stem vaak en onvolkomen. Maar we kunnen niet anders, want u dringt ons ertoe om u, o Lam van God, o Vader van alle eeuwen, o dierbare Heilige Geest, om u drie enige God te prijzen. Drie enige God, u zij al de eer, om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen uit Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. 103, vers 1 vormt onze slotzang. Verhef uw harten tot God. Ontvang in geloof de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.